Thank you. Goedemorgen. Ik wil graag beginnen met het gebed. Vader, we willen u danken dat we hier bij elkaar mogen komen om u te zoeken, om u te vinden, om elkaar te ontmoeten. En we willen u vragen, Heer, wilt u ook de woorden die ik ga spreken, wilt u die zegenen? Dat ze ons hart mogen raken, dat ze richting aan ons leven mogen geven, zodat we in een nog sterkere verbinding met u en met elkaar mogen komen te staan. In Jezus' naam. Amen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En volgens Genesis 1 heeft God dat in 6 dagen gedaan. Hij heeft het licht en het duisternis van elkaar gescheiden, zodat er dag en nacht ontstond. Hij heeft het water van het land gescheiden. Hij heeft planten en bomen gemaakt. Hij heeft dieren geschapen. Dieren die kruipen over de aarde. Dieren die vliegen door de lucht. Dieren die zwemmen in de zee. En als kroon op de schepping heeft God de mens gemaakt. En nadat God daar 6 dagen lang mee bezig is geweest, neemt hij de 7e dag rust. Genesis 2, vers 2. Op de 7e dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de 7e dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Als wij aan rust denken, op de een of andere manier is het in onze maatschappij zo geworden dat wij rusten op het moment dat we moe geworden zijn. Maar God laat hier zien, je hoeft helemaal niet moe te zijn om te rusten. Want God is niet moe geworden. God is almachtig. Dus het is niet zo dat God na 6 dagen scheppen dacht, nou ben ik moe, ik moet even niks doen. Dat is niet waarom God rust nam. Rust en moe hebben niet per se met elkaar te maken, maar rust, en zeker de manier waarop God dat hier doet, heeft een heel ander doel. Want waarom rust God? God rust om terug te kijken. Op de 7e dag had hij zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God kijkt na 6 dagen werken, kijkt hij terug naar de dagen die hij gehad heeft. En hij is tevreden. Dat is wat God doet op het moment dat hij rust. Hij kijkt tevreden terug op de dingen die hij gedaan heeft. En hij vindt dat zo belangrijk dat hij die 7e dag, dat hij die heilig maakt. Dat is grappig, hè? Dat is het eerste wat God heilig maakt. Op het moment dat wij aan het heilig maken van iets denken, dan denken wij dat mensen heilig kunnen zijn. Of dat er misschien bepaalde dingen, bepaalde voorwerpen heilig kunnen zijn. Maar het allereerste wat God heilig maakt, dat is een dag. Dat is de 7e dag. En die 7e dag, die maakt God heilig. En daarbij is heilig niet bovennatuurlijk. Het is niet onaanraakbaar, maar met heilig bedoelt God daar eigenlijk apart gezet. Ik weet nog dat ik 5, 6 jaar was en dat ik het met mijn moeder had over wat is heilig eigenlijk. En mijn moeder legde dat heel simpel voor mij uit. En zij zei, heilig betekent apart gezet. Dus dat je een groepje van iets hebt en daar haal je iets uit en dat zet je apart en dan is het heilig. En ik dacht daar een tijdje over na. En een paar dagen later, mijn moeder was aan het koken. Ik loop naar het aanrecht toe. Ik pak een spersieboontje en ik leg dat spersieboontje apart. En ik zeg, dus dit is een heilig boontje. Ja, precies dat. Dat is, dus heilig maken betekent dat je iets apart zet van de rest. Niet dat je het onaanraakbaar maakt. Nee, integendeel. God maakt het heilig om het juist dichtbij te brengen. Hij zet die zevende dag apart van de zes andere dagen. En daarmee komt die zevende dag, doordat hij het heilig maakt, juist heel erg dichtbij. We maken een sprong in de tijd. We gaan vanuit het paradijs naar de woestijn. Het volk Israël is 400 jaar lang slaaf geweest in Egypte. Mozes heeft ze onder Gods leiding uit Egypte meegenomen. Ze zijn door de Rode Zee getrokken. Ze zijn in de woestijn aangekomen. En daar, bovenop de berg Horeb, heeft Mozes een bijzondere ontmoeting met God. Want daar, bovenop de berg Horeb, ontvangt Mozes de wet. En in onze tijd, klinkt de wet misschien wat beklemmend. Op het moment dat ik in mijn auto zit, dan heb ik last van de wet. Want de wet die zegt, ik mag niet harder dan 100 of 120 of 130 rijden. Daar heb ik last van. Ik wil harder. En dat is ook wel regelmatig hoe ik nadenk over de wet van God. Dat kan zo'nzelfde gevoel geven, alsof het ons beperkt. Maar als we kijken naar de context waarin God de wet geeft aan het volk Israël, dan is dat niet beperkend, dan is dat bevrijdend. Want het volk Israël heeft 400 jaar lang in slavernij geleefd. 400 jaar lang waren ze overgeleverd aan de willekeur van hun slavendrijvers. Ze waren overgeleverd aan de willekeur van de farao. Op het moment dat de farao vandaag bedacht dat hij morgen een piramide wil hebben, moesten ze gisteren begonnen zijn met bouwen. Op het moment dat er iemand is die iets van mij gestolen had, dan mocht ik hem straffen op een manier zoals ik zelf dacht dat het goed was. Het volk Israël is in die tijd, in die omgeving, een van de eerste volken die een wet heeft. En die wet die zorgt ervoor dat de willekeur eruit gehaald wordt. Daar waar andere volken overgeleverd waren aan de willekeur van elkaar, maar ook aan de willekeur van hun eigen goden, daar was het volk Israël geborgen in de wet die God ze gegeven heeft. God zegt, dit zijn mijn regels, dit is mijn wet. En op het moment dat je je hier met elkaar aan houdt, dan gaat het goed met je. En dus is die wet voor ze een bevrijding. Onderdeel van die wet, Exodus 20 vanaf vers 8... houd de Sabbat in ere. De Sabbat, dat is de rustdag. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de zevende dag is een rustdag. Die gewijd is aan de Heer. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. En de zee met alles wat er leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Er is een volk wat 400 jaar lang slaaf is geweest. Overgeleverd aan de willekeur van hun slavendrijvers, aan de willekeur van de farao. En ze moesten 7 dagen in de week werken. En als ze vandaag hard gewerkt hadden, dan wisten ze, morgen moet ik nog harder werken, want met wat ik vandaag gedaan heb, zijn ze niet tevreden morgen. Ik heb de lat te hoog gelegd voor morgen, want ik heb vandaag eigenlijk te hard gewerkt om het morgen vol te kunnen houden. En zo ging dat dag na dag na dag na dag ging dat door. 7 dagen in de week werd hun waarde afgemeten aan de productie die ze konden leveren. Hoeveel bakstenen ze konden versjouwen, hoeveel bakstenen ze konden maken, hoeveel bakstenen ze konden stapelen, Dat was de waarde die ze hadden. En nu komt dat volk dat 400 jaar lang onderdrukt is geweest. Die komt in de woestijn en ze ontmoeten daar eigenlijk voor het eerst hun God. En deze God zegt, ik haal de willekeur eruit jongens. Ik wil niet dat je in onzekerheid hoeft te leven. Dit zijn de regels, dat als je op deze manier leeft, dan gaat het goed met je. En ik geef jullie één dag in de week. Eén dag in de week waarin je niet bezig hoeft te zijn met of je wel genoeg produceert. Eén dag in de week waarin je even niet bezig hoeft te zijn met al het werk dat er moet gebeuren. Eén dag in de week waarin je waarde niet bepaald wordt door dat wat je doet. Eén dag in de week om te ontdekken, ik ben niet wat ik doe, maar ik ben een kind van de allerhoogste God. En hij zegt dat hij van mij houdt. Vierhonderd jaar lang zijn ze slaaf geweest. En nu zegt God, je bent niet wat je doet, maar je bent mijn geliefde kind. En je hebt de rijkdom om daar één dag in de week bij stil te mogen staan. We maken nog een sprong in de tijd. We gaan naar Matteüs 11 vanaf vers 28. We zijn in Kafarnaüm aangekomen. En Kafarnaüm, dat is het thuisdorp van Jezus. Dat is de plek waar Jezus woont. Hij is geboren, en niet geboren, hij is geboren in Bethlehem. Hij is getogen in Nazareth. Hij is gedoopt door Johannes de Doper. Hij gaat 40 dagen, 40 nachten de woestijn in. Jezus komt de woestijn uit en hij hoort dat Johannes de Doper is opgepakt. En dat is voor Jezus het moment om weg te trekken uit zijn geboortedorp. Hij is een jaar of 30 en hij vestigt zich in Kafarnaüm. Jezus gaat wonen in Kafarnaüm. Er is een gebouw wat hij zijn thuis noemt. Of dat zijn eigen huis is, of dat dat het huis misschien van Petrus is, dat weten we niet. Daar zeggen de evangeliën niet zoveel over. Maar waar de evangeliën wel heel duidelijk over zijn, is dat Jezus woonde in Kafarnaüm sowieso 2 jaar. En daar in Kafarnaüm, daar ontvangt Jezus mensen bij hem thuis. Hij gaat daar naar de plaatselijke synagoge toe. Hij heeft een buurman, hij heeft een bakker waar hij zijn brood haalt. Hij heeft zijn vaste vissers waar hij zijn visjes haalt. Jezus leeft daar, hij woont daar. En daar in zijn eigen dorp, daar waar ook andere rabbies, leraren leven en leren, waar fariseërs zijn, daar zegt Jezus, kom naar mij. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus zegt, zoek je rust, kom bij mij. Kom bij mij en ik zal je leren wat echte rust betekent. Ik ben namelijk de meester van de rust. Op het moment dat Jezus zegt, neem mijn juk op je, dan hebben we nogal eens het beeld van een os voor ons. Hè, met zo'n houten ding om zich heen, dat zou dan het juk zijn waarmee hij de ploeg vooruit trekt. Dat wordt inderdaad een juk genoemd, maar als Jezus het heeft over een juk, dan heeft hij het niet over een os die een ploeg trekt. Maar als Jezus het heeft over een juk, dan gaat dat over de leer van een rabbi. In die tijd waren er ontzettend veel leraren. Er waren meerdere rabbies en er waren allemaal fariseeën. En iedereen die had eigenlijk zijn eigen interpretatie van de wet van Mozes. En hoe je die het best kon naleven. En de manier waarop je dat leefde en waarop die rabbi dat leerde, dat werd een juk genoemd. En er waren in de tijd van Jezus ontzettend veel rabbies die behoorlijk strakke regels hadden als het ging bijvoorbeeld over het houden van de Sabbat. Van de rustdag. En wat we zien is dat in de woestijn hebben de Joden de vrijheid van de rustdag gekregen. Maar door de eeuwen heen is die vrijheid steeds strakker geworden. Want er mocht steeds minder en het werd steeds zwaarder om dat te dragen. Daarmee was de rustdag geen geschenk meer, maar was voor veel mensen de rustdag eigenlijk meer een soort last geworden. En Jezus die zegt, ben je moe? Heb je rust nodig? Kom dan bij mij, neem mijn juk op je, want ik ben de meester van de rust. Dus als je rust wil hebben, dan moet je bij mij zijn. En dan gebeurt het volgende. Matteüs 12, vers 1, meteen daarachteraan. In die tijd liep Jezus op een Sabbat, op een rustdag, door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem, kijk, uw leerlingen doen iets dat op de Sabbat niet mag. Dit is nog niet eens wat de fariseeën hadden geleerd vanuit de wet van Mozes, maar dit komt voort vanuit de halacha, de interpretatie van de wet van Mozes en hoe je die na zou moeten leven. Een hele belangrijke richtlijn voor Joden uit die tijd, maar ook vandaag de dag nog. En op een Sabbat mocht je niet oogsten, je mocht ook niet maaien. En dat was precies wat de leerlingen van Jezus deden. En weet je wat Jezus doet? Hij antwoordt als een echte rabbi. Hij antwoordt met twee wedervragen. Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden? Hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl nog hij, nog zijn mannen daarvan mochten eten? Alleen de priesters? Jezus die schetst een situatie van koning David. Koning David die in de hiërarchie van de geschiedenis van Israël nou behoorlijk hoog op de ladder staat. Ongeveer net zo hoog als Mozes zo'n beetje. Nou, dat was wat. Mozes, David, dat was iemand. En David had iets gedaan wat niet bestraft is. Hij is het huis van God binnengegaan en heeft samen met zijn medestrijders heeft hij gegeten van de toonbroden. Iets wat alleen de priesters mochten doen. En Jezus zegt, hebben jullie dat verhaal niet? Weten jullie dat verhaal niet meer dan? Daar zijn ze toch ook niet voor gestraft. En het tweede wat Jezus zegt is, en hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters op Sabbat in de tempel dienst doen en zo de Sabbat ontwijden onschuldig zijn? Ik zeg u, hier gaat het om meer dan de tempel. Als u begrepen had wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik geen offers, dan zou u geen onschuldige hebben veroordeeld. Want de mensenzoon is heer en meester over de Sabbat. Jezus antwoordt met twee wedervragen. Wat Jezus niet zegt is, de Sabbat is onbelangrijk. Er is geen moment dat Jezus dat zegt. Er is geen moment dat Jezus zegt, ja, de Sabbat, dat is iets van vroeger, dat geldt nu niet meer. Nee, dat is niet wat Jezus zegt. Wat Jezus wel zegt is, jongens, laten we het wel in perspectief houden. Want het gaat er niet om dat je zo strak mogelijk de regels van de Sabbat volgt. Maar het gaat erom dat je een dag in de week hebt waarop je rust mag ervaren. Wat Jezus zegt is, ik ben Heer en Meester over de Sabbat. Wat Jezus zegt, jongens, wat jullie allemaal zeggen over die Sabbat. Samen met mijn Vader heb ik hem bedacht, hè. Het was mijn idee. Dus waarom denken jullie mij iets te kunnen leren over de Sabbat? Dit is niet, hoe jullie het interpreteren, is niet hoe de Sabbat bedoeld is. Nee, waar is de Sabbat voor bedoeld? Nou, eerst maar eens terug naar Genesis 2. Wat deed God op de zevende dag? Hij keek in tevredenheid terug op het werk dat hij gedaan had. Dat is het eerste doel van, van de Sabbat. Niet als eerste als dat is de belangrijkste. Nee, maar dat is wat we als eerste lezen in de Bijbel. Het doel van de Sabbat is dat je een moment hebt in je week waarin je de tijd neemt om tevreden terug te kijken op het werk dat je gedaan hebt. En het tweede doel, dat ontdekken we in de woestijn, bij het volk Israël, op het moment dat ze de wet ontvangen. Namelijk dat we mogen ontdekken door één dag in de week apart te houden en niet te werken, maar juist ervoor te kiezen om uit te rusten. Dat we juist die dag mogen ontdekken dat onze waarde niet zit in onze productiviteit, in dat wat we allemaal voor elkaar kunnen krijgen, maar dat onze waarde zit in dat hoe God naar ons kijkt. Namelijk, wij zijn zijn geliefde kinderen. Maar dat niet alleen, want ik wil je leren wat echte rust is. En echte rust betekent niet dat je stopt met werken een dag, maar echte rust gaat nog verder dan dat. Echte rust gaat erover dat je realiseert dat de rustdag, dat het geen beperking is, maar dat het een geschenk is. Echte rust gaat erover dat je weet dat je tevreden terug mag kijken op je week. En niet omdat alles wat je gedaan hebt gelukt is, maar wel omdat er ook goede dingen zijn gedaan de afgelopen week. En dat je gewoon een moment neemt, een dag in de week, waarvan je zegt, oké, dit moment gebruik ik om terug te kijken. Maar ook dat er een dag is waarop je mag zeggen, mijn waarde zit niet in wat ik kan. Maar mijn waarde zit in de waarde die God mij geeft. En dan gaat het er niet meer over, mag je op zondag een ijsje kopen? Dan gaat het er niet meer over, mag je op zondag mag je een was draaien. Dan gaat het er niet meer over, mag je op zondag, mag je dan sporten, mag je dan shoppen, mag je dan televisie kijken, mag je dan... Daar gaat het niet over. Dat was helemaal niet wat God in gedachten had op het moment dat hij zei, ik gun jullie een dag rust. Die 10 geboden die God ons geeft, niet eens alleen die 10 geboden, maar die hele wet die God ons geeft, die is samen te vatten in 2 zinnetjes. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Dat betekent dus dat dit gebod, dat we die rustdag moeten houden, dat ten dienste staat van dat ultieme, hogere doel. Dat we God lief hebben boven alles. En dat we onze naaste lief hebben als onszelf. Dus dat betekent dat we een dag in de week mogen nemen waarin dat onze focus heeft. Dat we een dag in de week mogen nemen waarin we zeggen, ik ga erin oefenen om God lief te hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. En dat betekent dus dat ik een dag in de week me even niet laat leiden door mijn agenda. Dat ik een dag in de week neem waarin ik me niet laat leiden door alles wat er nog moet gebeuren. Waarin ik me niet laat leiden door alle taken die er op me liggen te wachten. Nee, dat betekent dat ik een dag in de week neem, bij voorkeur de zondag, maar daar kom ik straks nog wel even op terug, bij voorkeur de zondag, gewoon 1 dag per week, waarin ik zeg, mijn agenda is niet leidend. Nee, wat leidend voor mij is, dat zijn de kansen op verbinding met God en met de mensen om me heen. Die zijn leidend voor mij die dag. Ik kies ervoor om 1 dag in de week te reserveren, om me te focussen op de verbinding met God en de mensen om me heen. Want op die dag, oefen ik in het liefhebben van God boven alles en mijn naaste als mezelf. Ja, maar Joel, dat hoeft toch niet op 1 speciale dag te gebeuren? Dat is toch de bedoeling dat dat door de hele week heen gebeurt? Ja en nee. Ja, natuurlijk mogen we iedere dag oefenen met God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, maar ons werk moet ook gebeuren. Dat is wat God ook zegt. 6 dagen mogen we werken. Maar, Maar neem nou één dag. Eén dag. Maak die heilig. Niet heilig als in onaantastbaar. Niet heilig als in bovennatuurlijk. Maar heilig als in apart gezet. Van al die andere dagen. En juist door die dag apart te zetten. Juist door die dag heilig te maken. Is het mogelijk om dat ook al die andere dagen in te trekken. En waarom dan zo speciaal de zondag? Ja, misschien ben ik wat te simpel hoor. Die kans is vrij groot. Maar ik denk niet dat daar... Ik denk niet dat daar een hele bijzondere bedoeling van God mee is. Dat het per se de zondag zou moeten zijn. Of dat het per se vrijdagavond tot zaterdagavond zou moeten zijn. Of dat het de zaterdag zou moeten zijn. Of volgens mij is dat niet... Zit daar niet een diepere bedoeling achter? Ik heb hem in ieder geval nog niet kunnen ontdekken. Als je hem kent, laat het me weten. Daar kan ik mijn voordeel mee doen. Maar waarom dan toch die zondag? Nou, heel simpel. Omdat we het daarmee gewoon wat makkelijker maken voor onszelf. Want op zondag begint onze dag gewoon hier al. En dat betekent dat we hier bij elkaar komen om te oefenen in het liefhebben van God boven alles en onze naaste als onszelf. Dat betekent dat we hier de tijd nemen om God te aanbidden. Om van Hem te ontvangen en om ons te verbinden met elkaar. Dat is hoe onze dag al start. En als dat al de start van onze dag is, hoe mooi is het dan om dat de rest van de dag mee te nemen en te zeggen, oké, ik laat deze dag niet leiden door mijn agenda, maar ik laat deze dag leiden door de kansen die er zijn om me te verbinden met God en de mensen om me heen. Weet je, kerk is niet door mensen bedacht. Maar kerk is door God bedacht. Dat er een groep mensen is die elkaar helpt om te groeien in liefde voor Hem, in liefde voor elkaar. Om dicht bij Hem en dicht bij elkaar te blijven. En juist daarom is het zo mooi dat we die zondag apart mogen zetten. En mogen zeggen, oké, maar en dan komen we bij elkaar. En op dat moment richten we ons op God en richten we ons op elkaar. Weet je, het gaat mij er vanochtend niet om dat iedereen vanaf nu altijd op zondag vrij is. Dat kan helemaal niet. Er zitten hier veel te veel mensen in de zaal die op zondag moeten werken. Omdat ze een baan hebben waarbij dat nou eenmaal normaal is of vereist is zelfs. Waar het om gaat is dat God ons rust wil geven. En dat betekent niet dat we alleen maar even stoppen met werken. Maar dat betekent dat we 1. Mogen terugkijken op het werk dat we gedaan hebben. En daar tevreden over mogen zijn. 2. Dat we mogen ontdekken dat onze waarde niet in onze productiviteit zit. Maar dat onze waarde zit in dat wat God ons waarde geeft. In hoe God ons waarde geeft. Wij zijn geliefde kinderen van de almachtige God en Vader. En het derde is dat we ons verbinden met God en met elkaar. En dat geldt voor onze zondagen. Dat is hoe God het bedacht heeft. En tegelijkertijd hebben wij een maatschappij gecreëerd waarin we onszelf de luxe gunnen om ook gewoon zomaar in de zomer eens een week, 2 weken, 3 weken, 2 maanden misschien wel. Oh, dat is wel heel extreem. Maar 2 maanden even niks te hoeven doen. Gewoon even vrij te zijn. Hoe besteed je die tijd dan? Hoe besteed je tijd op zondag, maar ook hoe besteed je tijd in de tijd dat je vrij bent? Of je nou weggaat of hier blijft, dat maakt niet uit. Maar waar ligt je focus? Ligt je focus op niet hoeven werken? Of ligt je focus op tevreden terugkijken, ontdekken dat je waarde ligt in God En dat je bezig bent om de verbinding met God en met de mensen om je heen te versterken. Want daar, ook daar mogen we onze vakantieperiode voor gebruiken. Sterker nog, op het moment dat we op die manier onze vakantie inzetten, dan kom je waarschijnlijk nog een stuk uitgeruster terug ook. Even je mobiel aan de kant, geen mailtjes van je werk, geen appjes. Gewoon even bezig zijn met de mensen die je om je heen hebt. En je richten op de dingen van God. Het is God er nooit om te doen om ons onder de duim te houden. God verlangt ernaar om vanuit vrijheid in relatie met hem te leven. En vanuit die vrijheid zegt hij tegen ons: maak nou eens één dag in je week heilig. Zet die apart van alle andere dagen in jouw week. Zodat je bij de Heer en Meester van de rust mag ontdekken wat echte rust is. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik stel voor dat we gewoon even de tijd nemen om in stilte eens terug te kijken naar de week die we gehad hebben. Wat zijn de dingen van de afgelopen week waar je tevreden over mag zijn? Denk eens na over waar jouw waarde in zit. Zit dat in je productiviteit, in de dingen die je kunt bereiken, in dat wat je goed kan? Of zit jouw waarde in hoe God naar je kijkt? Neem eens de tijd om aan God te vragen: Heere God, hoe ziet u mij eigenlijk? Zodat we na een moment van stilte gezamenlijk voor de troon van God kunnen verschijnen. Om tijd te nemen om hem te aanbidden. Zodat we daarin ons hart kunnen verbinden met zijn hart. En omdat we dat met elkaar doen, is dat niet een individueel dingetje, iets wat ik op dit moment doe. Maar doordat we het met elkaar doen, verbinden we ons ook met elkaar. Ik zal afsluiten met gebed. Vervolgens hebben we een moment van stilte en zal Jetteke het vanzelf overnemen, ga ik vanuit. God in de hemel, God hier op aarde, God in ons hart, Vader, Zoon en Geest, wij prijzen uw grote naam. Wat een wijsheid hebt u, Heer. Dat u het zo bedacht heeft. En wat maken we er zelf vaak toch weer een potje van. En Heer, daarom vraag ik u, wilt u ons helpen, wilt u ons leren? Om iedere keer opnieuw weer in uw rust te komen. Dat we dagen hebben in onze week, dat we een dag hebben in onze week waarop we tevreden terug mogen kijken. Onze waarde in u mogen vinden en ons mogen verbinden met u en de mensen om ons heen. En Heer, als we een moment van stilte hebben, we ons hart openen voor u. Heer, als u ons iets te zeggen heeft, spreek, Heer. En help ons om uw stem te verstaan.